Vul ons, Heer, deze morgen, Heer. O Heer, we hebben u nodig, Heer. Aan u alle lof, alle eer, alle lofprijs, alle dankzegging, alle aanbidding, Heer. Het komt u toe, Heer. U alleen, Heer. We hebben u bezongen. Dank u, Heer, voor deze voordienst, Heer. Dank u dat u broeder Richard hebt gepraat, Heer. Zodat onze harten open zijn voor uw woord, Heer. Spreek tot ons hart, Heer. Ja, Heer. Spreek tot ons hart. We hebben u nodig, Heer. Heer, dikwijls concluderen we, Heer, dat we zwak zijn, Heer. Maar u bent sterk, Heer. U bent onze redder, onze beschermer, onze schuilplaats, Heer. Ja, met al onze zorgen mogen wij bij u komen, Heer. Open uw woord, Heer. Spreek tot ons hart. In de naam van Jezus. Amen. Dankjewel, Richard. God zegen. Broeders en zusters, ik wil deze morgen spreken over geloof. Geloof. Namelijk het feit dat we zo dikwijls geloof tekortkomen. Tenminste, ik weet niet hoe het met u gesteld is. Maar op cruciale momenten ontbreekt het ons vaak aan geloof. Mij in ieder geval wel. Misschien bent u sterk in het geloof als ik echt de maatstaf van Gods woord aan mijn leven leg, dan moet ik vaak tot mijn schande bekennen dat mijn geloof zo zwak is. Herkent u dat? U niet? Ik wel. Dikwijls kom ik tot de conclusie, als puntje bij paaltje komt, ontbreekt het geloof. Broeders en zusters. Geloof is niet iets wat ondefinieerbaar is. Broeders en zusters. We zien geloof niet. Maar we zien wel de uitwerking. We zien wel de uitwerking van geloof. En dan zie je dat geloof een kracht is. Een geweldige kracht. En de Bijbel zegt in Handelingen 3 dat geloof kracht en sterkte uitwerkt. En dat verlangen wij allemaal, hè? Dat ons leven gevuld wordt met kracht. En dan klinkt de vraag van, wat doen wij met het feit dat wij Jezus hebben aangenomen? Wat doen wij daarmee? Wat doen wij met ons geloof, broeders en zusters? Wat doen wij daarmee? Wat doen wij met die kracht? He, geloof is kracht en sterkte. Wat doen wij met die kracht die ons is gegeven? En als je dan Romeinen 1 vers 17 leest, daar staat dat de rechtvaardige uit het geloof zal leven. En wat is een rechtvaardige? Dat is iedereen die wedergeboren is. Die is gerechtvaardigd door het bloed van Jezus. Romeinen zegt, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dan wordt niet dat zwakke geloof wat wij dikwijls hebben bedoeld. Nee, daar wordt bedoeld dat geloof dat kracht en sterkte uitwerkt. Jezus zegt, op slangen en schorpioenen zul je treden. Het zal je niet beschadigen. Het zal je niet beschadigen. Broeders en zusters, geloof is pure noodzaak. Tenminste, voor mezelf ben ik tot die conclusie gekomen dat geloof, dat krachtige geloof, is noodzaak. Anders wankel ik, anders val ik, broeders en zusters. Echt geloof, zegt Jezus, verzet bergen. Echt geloof verzet bergen. Als je geloof hebt, zelfs kleiner dan een mosterdzaadje, zegt Jezus, dan kun je bergen verzetten. Bergen verzetten. En dan moet ik zo dikwijls concluderen dat dat echte geloof zo ver te zoeken is.
En wat een voorbeeld hebben we dan, broeders en zusters, in het leven van Abraham. Abraham die de vader van de gelovigen wordt genoemd. Wat een voorbeeld hebben we dan in zijn vrouw Sara, broeders en zusters. Abraham was al oud en hij kon zogezegd niet meer presteren. En Sara, die was al lang uit de overgang. De Bijbel zegt dat de moeder was al weg, was al verdwenen uit Sara. Maar ze hadden groot geloof, broeders en zusters, groot geloof. En door dat grote geloof, broeders en zusters, kwam een nieuwe levenskracht in hen. En Isaac werd geboren, broeders en zusters. Tegen elke natuurwet in. Kunt u zich voorstellen als je al zo oud bent en God zegt, je zult een zoon ontvangen. En dat je dan jarenlang moet wachten en dan kunnen blijven staan in geloof. Kunt u zich dat voorstellen? Ik kan me dan, bij zo'n geloof kan ik me niks voorstellen. Dat is zo krachtig. Broeders en zusters, ik wil met u lezen Romeinen 4. Romeinen 4, vers 19 en 20. Het gaat hier om Abraham. Hij zegt hier, en niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Dit is de herziene Statenvertaling. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Maar hij werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Bij zo'n sterk geloof, broeders en zusters, kan ik me eigenlijk eerlijk gezegd niks voorstellen. U wel? Ben je 100 jaar oud? En dan krijg je een zoon. Jarenlang gewacht. En dat geloof is niet aan het wankelen gegaan. En er kwam nieuwe kracht in hem. En Isaac werd geboren, de zoon van de belofte, broeders en zusters. Noach. Hij bouwde tientallen jaren aan een ark van behoud. God had gezegd, ik zal de aarde zal ik oordelen. Omdat de zonden ten top zijn gerezen. En tientallen jaren bouwde hij op het droge. En de mensen ongetwijfeld bespotten hem. Waar ben jij nou mee bezig? Dan ben je midden in de woestijn bezig om een ark te bouwen, een boot te bouwen. Ook daarbij kan ik mij helemaal niks voorstellen, bij zo'n krachtig geloof. Broeders en zusters, hij bouwde verder in geloof en hij twijfelde niet dat de zondvloed zou komen, broeders en zusters. Geloof in God, dat Bijbelse geloof in het offer van Jezus, is een vast fundament voor ons leven. En wij doen er heel goed aan dat wij op dat geloof gaan bouwen. Ik wil met u lezen Hebreeën 11 vers 1. Hebreeën 11 vers 1. Het geloof nu, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Het geloof is een vast fundament van de dingen die men hoopt. Je ziet het niet, je hoopt het alleen maar. Gods woord zegt, het is een vaste grond. Het is een bewijs van de zaken die men niet ziet. Je gelooft in genezing, je ziet niks. Echt Bijbels geloof is het bewijs van de genezing. Kunt u daar zich ook iets bij voorstellen? Ik eigenlijk ook nog steeds niet. Broeders en zusters, jarenlang bid ik om genezing en regelmatig twijfel je. Maar de Bijbel zegt, het geloof is het bewijs van jouw genezing. Wilt u iets van God ontvangen? Genezing? Wilt u dat uw karakter op bepaalde punten positief zal veranderen? Misschien verlangt u een bediening in Gods huis. Hoopt u dat u dat mag ontvangen? Dan zegt Gods woord geloof. Want het is het bewijs. Geloof is de vaste grond van ons leven en het bewijs dat wij zullen ontvangen, ook al zien we het niet. Want broeders en zusters, geloven, Bijbels geloven, is meer dan weten. Meer dan weten. Stel, broeders en zusters, wij bemoedigen iemand en we zeggen, geloof in Jezus, hij is de geneesheer. En wat is dan heel vaak de reactie? Ik weet dat hij mij geneest. Dat hij mijn genezer is. Maar geloven is meer dan weten, broeders en zusters. De duivel weet ook dat God goed is. De duivel weet dat Jezus geneest. Geloven is veel meer dan weten. Geloven is veel meer. We moeten geloven dat hij onze persoonlijke genezer is als wij ziek zijn. God vraagt geloof en hij vraagt niet van ons dat wij het weten. Door geloof, zegt Romeinen 11, kunnen wij blijven staan in het leven. Omdat geloof die vaste grond is, die vaste grond. En welke moeilijkheden ook op ons afkomen, broeders en zusters, in geloof kunnen wij blijven staan. Ook al zijn de stormen nog zo zwaar. Ook al is de storm zo zwaar dat er takken van ons leven afbreken. Levenstakken breken af. Maar de stam van de boom, die blijft staan. Die stam staat namelijk vast gefundeerd in die grond, in dat fundament van geloof, broeders en zusters. Stormen komen, moeilijkheden komen, maar je blijft staan. Misschien gehavend, maar je blijft staan. Amen. Amen, ja, broeders en zusters. De Bijbel spreekt over vier mannen. Vier mannen die lieten hun zieke vriend, hun verlamde vriend, door het dak voor de voeten van Jezus neer. En zij geloofden. Zij geloofden in de genezing en hij genas. En broeders en zusters, zij deden iets wat wij allemaal zouden moeten doen voor onze zieke broeders en zusters. Dat wij door het dak in geloof die zieke broeder of zuster voor de voeten van Jezus plaatsen. En als wij dat doen in geloof, dan zal de genezing zal er zijn. Ik wil met u dat even lezen, Markus 2. Markus 2. Markus 2, vers 5. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Vers 11 en 12. Ik zeg u, sta op. Neem uw lichtmat op, ga naar uw huis. En hij stond meteen op. En nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten. Zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkte en zeiden, we hebben nog nooit zoiets gezien. De bloedvloeiende vrouw, broeders en zusters, zij geloofde. Als ik de kleren van Jezus aan mag raken, dan zal ik gezond worden. En zij genas. Markus 5, een paar hoofdstukken verder. Markus 5, vers 28. Zij zei, als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En het vorige vers zegt, zij raakte zijn bovenkleed aan. En meteen droogde de bron van haar bloed op. En zij merkte aan haar lichaam dat zij van die aandoening genezen was. Hoe vaak spreken de evangeliën niet over blinden? In geloof kwamen ze tot Jezus. En Jezus raakte hen aan. En ze genazen, broeders en zusters. Ze hadden geloof. Geloof, broeders en zusters, brengt beweging in de zaak. Hebben wij een zaak op ons hart? Als we geloven, komt daar beweging in. Misschien in het begin langzaam. Maar desalniettemin is de zaak in beweging gekomen en zal er resultaat zijn. Maar de vraag is, geloven wij nog? Geloven wij nog, broeders en zusters, als een ouderling uit de eigen gemeente, die u misschien al jarenlang kent, u de handen oplegt? Gelooft u dan nog in genezing? U kent hem al, misschien hebt u hem gekend terwijl hij in de luiers zat. Ik wil het deze morgen scherp stellen, want Ik ben bij mezelf tot de conclusie gekomen dat ik heel dikwijls geen geloof heb. Het echte Bijbelse geloof zoals God dat van ons vraagt. Het gaat niet om die ouderling die de hand oplegt. Het gaat om uw geloof. Die ouderling doet alleen maar wat de Bijbel zegt dat hij moet doen. De handen opleggen en salven. Maar het geloof moet u hebben, broeders en zusters. Geloven wij dan? Jezus kwam op een gegeven ogenblik in zijn eigen plaats Nazareth. En hij wilde daar, staat de Bijbel, de wonderen doen die hij ook elders had verricht. Zo staat het er. Hij wilde daar die wonderen doen. Maar er was zoveel ongeloof dat hij wegging. Ze zeiden, is hij niet de zoon van die timmerman? Is hij niet die zoon van die timmerman? Broeders en zusters. Geloof, daar gaat het om. Geloof. Er was een jongeman, Jozef. En hij verdroeg al het kwade wat hem was overkomen van zijn eigen broers. En dat kan vaak gebeuren, hè, dat wij onheus bejegend worden door broeders en zusters. Vaak onbedoeld, maar desalniettemin. Hij verdroeg al het kwade wat hij moest ondergaan in dat huis van Potifar. Hij werd beschuldigd van iets wat hij niet gedaan had, namelijk van seksuele intimidatie. En toen hij in de gevangenis geworpen was, toen moest hij die ellende daar verdragen. Maar hij geloofde in zijn levende God en hij wilde God niet bedroeven. Dat was een jonge man. En broeders en zusters, over jonge mannen en jonge vrouwen gesproken. Ik wil een toelichting geven op wat vrijdagavond soms gebeurt. We hebben af en toe Youth Alpha op vrijdagavond. En broeders en zusters, die dienst die vindt hiernaast plaats. En daar is geen sprake van dat daar een gemeente in een gemeente wordt gesticht. Dat zijn jongeren tussen 12 en 16 jaar. Op dit moment zijn ze in een achterzaal bezig. Daar is hun eigen dienst. Daar wordt niet een gemeente in een gemeente gesticht. Daar is een andere dienst. En op vrijdagavond, om de twee weken, als de bidstond is, niet als de Bijbelstudie is, hebben ze daar hun dienst. En broeders en zusters, wij doen daar goed aan om voor hun te bidden. Het zou fijn zijn als ze af en toe hier naar voren komen. Er zijn ook veel jongeren uit de wereld die normaal niet in de gemeente komen. We doen er goed aan om voor hun te bidden. Misschien kunnen ze af en toe zichzelf aan ons presenteren. He, dat wij in de bidstond ook voor hun bidden, broeders en zusters. Het is belangrijk dat die kinderen Gods woord meekrijgen. Dit wilde ik even zeggen. Broeders en zusters, ik was met het woord bezig en ik wilde over geloof spreken. En toen ik gereed was, toen kwam ik tot de conclusie dat ik eigenlijk ook een boodschap voor de jongeren had voorbereid. Want ik heb het hier over de jongeling Jozef gehad, maar er was een andere jongeling, David. Ook een voorbeeld van geloof. Hij was onbevreesd, broeders en zusters. En hij versloeg een reus, Goliath, met 5 stenen. En die 5 stenen zijn het beeld van het kruis. Hij versloeg Goliath, broeders en zusters. Terwijl koning Saul en al die soldaten in het leger bevreesd waren. Ze waren bang, doodsbenauwd. Maar die jongeling David niet. Hij was een tiener. Hij was niet bang. Hij had ervaring in het verslaan van roofdieren die de kudde schapen belaagden. Hij had ervaring. Hij was niet bang. En hij kon het niet verdragen dat onbekeerden, onbesneden Filistijnen zijn God, zijn levende God, hoonden. Hij kon het niet verdragen. En hij stond voor zijn Heer. Zijn geloof liet het niet toe dat zijn God gehoond werd. Is dat een voorbeeld, broeders en zusters? En later, al die ervaringen die hij had in het verslaan van roofdieren, hielpen hem toen hij door de jaloerse Saul regelmatig vervolgd werd. Saul wilde hem doden en dikwijls moest hij vluchten, broeders en zusters. Moest hij vluchten. De Bijbel spreekt over 4 andere jongelingen. Belshazzar, Sadrach, Mesach en Abednego. En zij wilden zich niet verontreinigen met al het lekkere eten en het lekkere drinken aan het hof van die wereldse koning, Nebukadnezar. Zij wilden zich niet verontreinigen met de wereld. En in geloof namen zij genoegen met eenvoudig broodkoren en met water, broeders en zusters. En wat deed God? God gaf hun een fantastische gezondheid. En daarbij gaf hij hun ook nog eens een keer wetenschap en verstand en inzicht in dromen. God gaf hun niet alleen gezondheid, maar wijsheid en wetenschap. En inzicht om dromen te verklaren. Is God niet goed? Als je kiest voor Jezus en je wil je niet verontreinigen met de wereld, zal God je zegenen. Zal God je zegenen. Dat doet geloof. En in Daniël 1 vers 20 staat dat hun wijsheid was 10 maal groter dan de wijsheid van die sterrenkijkers en tovenaars daar aan dat hof. En deze jongelingen, 3 van deze jongelingen werden later in een vurige oven gegooid. Omdat ze niet wilden knielen voor dat afgodsbeeld van Nebukadnezar. Ze wilden niet knielen. En zij zeiden, wij kiezen liever de dood dan dat wij onze God verloochenen. Wij kiezen liever de dood. En ze werden in de vurige oven gegooid. En dan staat daar in de Bijbel geschreven dat op een gegeven ogenblik een 4de gedaante in dat vuur verscheen. Dat is Gods Zoon. Gods Zoon. En misschien bent u geplaatst in het vuur van verdrukkingen, moeilijkheden. Misschien zijn er broeders en zusters tegen u en u hebt het zwaar. Maar u weet dat u in geloof staat en u wil uw God niet verloochenen. Er is een 4de gedaante. Die is dichtbij. Hij omhult u. Richard zegt, hij omringt u. Hij omringt u. Hij is in uw hart. Hij bewaart u. Als u pal voor hem staat, broeders en zusters. Als u pal voor hem staat. En die 4de persoon van die jongelingen, dat was Daniël. Dat was Daniël. En Daniël ervoer immense tegenstand. Omdat hij God wilde aanbidden. Omdat hij wilde bidden. En er is altijd zo, als u God wil bidden en aanbidden, dan komt de tegenstand. Dan is er tegenstand. Dat is ook de reden waarom bidstonden zo minimaal worden bezocht. Het is altijd een klein groepje in de bidstonden. De rest komt niet. Maar de tegenstand is het grootste tegen hen die bidden en aanbidden, broeders en zusters. Daniël aanbad God 3 keer per dag vanuit zijn kamer. En hij had open vensters. Iedereen kon het horen. En dat was tegen het zere been van de vijand. U kunt dat lezen in Daniël 6. En ze wierpen hem in de leeuwenkuil. Maar de leeuwen, broeders en zusters, vielen hem niet aan. Geen enkele leeuw. En ook nu zond God een engel, staat in Daniël geschreven. Een engel die hem beschermde. En de tegenstanders werden uiteindelijk zelf voor de leeuwen gegooid en verscheurd. Dat is onze machtige God, broeders en zusters. Als wij pal voor hem staan in geloof. Hij zal mij beschermen. Hij zal mij bewaren. Ik zal hem aanbidden, ook al is het tegenstand. We dienen pal te staan voor hem. En tenslotte de jongeling Elisa. Elisa was ook een jonge man. En hij volgde Elia, staat er in de Bijbel geschreven. Hij volgde Elia via Gilgal, Bethel en tot slot door de Jordaan. En ook die Elisa, ook een jonge man, is een geweldig voorbeeld. De profeet Elia, die was aan het einde van zijn geestelijke loopbaan gekomen, zegt de Bijbel. En hij kreeg van God de opdracht om Elisa te zalven in zijn plaats. Om Elisa tot profeet te zalven. En Elia gehoorzaamde en hij wierp zijn mantel over Elisa en Elisa volgde hem. U kunt dat lezen in 1 Koningen 19. En op dat moment was Elisa ongeveer 25 jaar oud. Maar als we dan 2 Koningen 2 lezen, broeders en zusters. Elisa, die diverse belangrijke gebeurtenissen in het leven van Elia meemaakte. Want hij volgde Elia. Als je dan 2 Koningen 2 leest, dan merken we op dat hij vol bewondering was over die geestessalving op Elia. En Elia die probeerde Elisa steeds weer af te remmen om hem te volgen. Misschien om hem te testen als het ware. Maar Elisa bleef op zijn post. Hij bleef Elia volgen. Hij volgde hem eerst naar Gilgal. En Gilgal betekent afgewenteld. En Gilgal is het beeld van onze wedergeboorte. Waar al onze zonden zijn afgewenteld op Jezus. En via Gilgal volgde hij Elia naar Bethel. En Bethel betekent huis van God. Bethel is het huis van de gemeente. Het huis van God, de gemeente. En vandaar volgde hij Elia naar Jericho. Jericho betekent stadsscheur en is het beeld van de wereld. Hij volgde Elia als het ware in zijn opdracht om te evangeliseren. En tenslotte volgde hij Elia dwars door de Jordaan. En de Jordaan, broeders en zusters, is het beeld van de doodservaringen in alle noodzakelijke veranderingen in ons karakter. Doodservaringen moeten wij meemaken in ons leven, broeders en zusters. En die hebben ten doel om ons karakter te vormen. Maar Elia of Elisa bleef op zijn post. En toen Elia dat opmerkte, zei Elia tegen Elisa: wat begeer je van mij voordat ik weggenomen zal worden in de hemel? Wat begeer je van mij? En Elisa zei dat toch 2 delen van de geest die op u rust, op mij mogen rusten. 2 delen van die geest. Elisa begeerde de dubbele portie van de Heilige Geest. En Elia zei: als jij mij ten hemel zult zien varen, dan zal het gebeuren. Als jij mij zult zien. En dit gebeurde. Elisa zag op een gegeven ogenblik dat Elia met een vurige wagen en met vurige paarden in de hemel werd gevoerd. En onmiddellijk ontving hij de dubbele zalving van de Heilige Geest, broeders en zusters. En hij nam de mantel van Elia en hij ging terug naar de Jordaan en hij sloeg op het water en een weg werd geopend. En daar aan de overkant, broeders en zusters, accepteerden de mensen hem. Ik wil dat met u lezen. 2 Koningen. 2 Koningen 2 vers 15. 2 Koningen 2 vers 15. 2 Koningen 2 vers 15. Toen nu de leerlingprofeten uit Jericho, die aan de overzijde waren, hem zagen, zeiden zij: de geest van Elia rust op Elisa. En ze kwamen hem tegemoet en bogen zich ter aarde voor hem neer. Als de gemeenteleden de dubbele zalving herkennen op jongeren, dan zal de gemeente hun accepteren, broeders en zusters. Dan zal de gemeente hun accepteren. Dit is Gods methodiek. Dit is Gods methodiek, broeders en zusters. God wil jongeren gebruiken. God wil jongeren gebruiken in zijn dienst. En hij wil ze gebruiken uiteindelijk om de leiding in de gemeente over te nemen. Want oude mensen worden oud. En die moeten afscheid nemen op een gegeven ogenblik. Maar God wil dat zijn werk doorgang vindt. En daarvoor wil hij de jongeren toerusten. Daarvoor wil hij de jongeren toerusten, broeders en zusters. En als de gemeente gaat zien dat er een dubbele zalving gaat rusten op de jongeren, dan kunnen ze niet anders dan hen accepteren, broeders en zusters. Dit is Gods methodiek als het gaat om opvolging van voorgangerschap, opvolging van herderschap in de gemeente. En we hebben gelezen, Elisa is dwars door de Jordaan getrokken, achter Elia aan. De opvolger moet bereid zijn om doodservaringen in zijn leven te accepteren. Doodservaringen in zijn karakter, want dat karakter moet worden gevormd. God is bezig om dat karakter te vormen. En dat heb je nodig, anders kun je niet blijven staan in de gemeente waar zoveel tegenstand is en zoveel moeilijkheden is. Moeilijkheden zijn. En de gemeente moet dat herkennen, zoals die zonen van de profeten, die leerlingprofeten, zij herkenden de zalving op Elisa. De gemeente moet dit herkennen en kunnen accepteren. En broeders en zusters, die dubbele zalving moet op die persoon rusten. En hoe zullen de huidige leiders in de gemeente dat weten? Hoe zullen zij weten wie God kiest? Broeders en zusters, God sprak tot Elia niet vanuit een storm of een aardbeving of een vuur. God sprak vanuit het suizen van een zachte stilte, zegt de Bijbel. Ik wil dat met u lezen. 1 Koningen 19. 1 Koningen 19. Vers 11. God zei, maar hij, dat is God, zei, ga naar buiten. Hij sprak tegen Elia, ga naar buiten, ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heer. En zie, de Heer ging voorbij. En een grote en sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken bracht, voor het aangezicht van de Heer uit. Maar de Heer was niet in de wind. In de gemeente kan vaak een storm woeden, waardoor vele dingen afgebroken worden. De Heer is daar niet in. Daar spreekt hij niet in, broeders en zusters. Na deze wind kwam er een aardbeving. Maar de Heer was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur. Maar de Heer was ook niet in het vuur. Na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem die zei, wat doet u hier, Elia? En dan vers 16, daar spreekt God, u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning, en Elisa, de zoon van Safat, moet u zalven tot profeet in uw plaats. De leiders in de gemeente die hebben tot taak om te luisteren naar de stem van de Heilige Geest. Die zachte stem. Wie zal de leiding dienen te nemen in de gemeente, broeders en zusters? En ik bid dat wij Gods raadsplan hierin zullen volgen. Dat wij onze jongeren zullen accepteren als we zien dat er een dubbele zalving op hun komt te rusten, broeders en zusters. En als wij, als de ouderlingen, als de voorganger, luistert naar de stem van de Heilige Geest, dan zal bekend worden wie God verkiest als opvolger, broeders en zusters. En dan zal het amen daarop komen te rusten. Gelooft u dat? Amen. Ik geloof dat het op deze manier moet gaan, broeders en zusters. Maar het begint met geloof. Het begint met geloof. Hebben wij dat krachtige geloof wat hij van ons vraagt? Hebben wij dat krachtige geloof? Hebben de jongeren dat krachtige geloof wat God van hun vraagt? Zoals die jongeren uit de Bijbel, zoals Jozef, zoals Daniel, zoals Elisa, hebben wij dat geloof? Broeders en zusters, ik geloof dat dit Gods weg is. Willen wij onze hoofden buigen? Heer, u weet, Heer, dat er zoveel gebeurt, Heer, in de gemeente, Heer. Zoveel dingen, Heer. Regelmatig storm, Heer. bevingen. Heer. Soms is er het vuur, Heer, aanwezig, Heer. En u weet, Heer, dat wij alles goed bedoelen, Heer. Wij bedoelen alles goed. We zijn van goede wil. Maar Heer, dikwijls lopen wij onszelf voorbij, Heer. We hebben u nodig, Heer. Dat u, Heer, ons toont, Heer. De weg, Heer. We hebben u nodig, Heer. Dat u ons toont hoe te handelen, Heer. Heiland, Heer. Open onze ogen, Heer. Allereerst, Heer, voor u. Voor uw woord, Heer. Dat wij uw woord, Heer, tot ons zullen nemen, Heer. En Heer, uw woord, Heer, zullen herkennen, Heer. Zullen verstaan, Heer. Wat u wilt zeggen, Heer. Ja, Heer. We hebben geleerd, Heer, dat u wijsheid geeft, Heer. En verstand, Heer. Als wij voor u kiezen. Als wij voor u weten te aanbidden, Heer. Als wij u niet verloochenen, Heer. Als wij in geloof kunnen staan als al die jongeren, Heer, uit de Bijbel, Heer. Geef ons dat vaste geloof, Heer. Geef ons dat geloof van Abraham, van Noach, Heer. Ja, tientallen jaren, Heer, bleven zij staan in geloof. Onwankelbaar, Heer, niet twijfelende. Wilt u ons, Heer, datzelfde geloof geven? In de naam van Jezus, Heer. O Heer, u bent goed, Heer. Halleluja. Heer, wij schieten tekort. Maar Heer, u bent een levende God, Heer. En wij mogen uw kudde zijn, Heer. Uw gemeente, Heer. U laat ons niet los. Ja, dikwijls laten wij u los, maar u doet dat niet, Heer. Dank u wel, Heer Jezus. Heer, wij bidden ook voor het heilig avondmaal. Wilt u het zegenen? Het brood en de wijn zegenen, Heer. Ja, wij mogen straks, Heer, in het heilig avondmaal, Heer, opnieuw terugdenken wat u voor ons deed, Heer. Wij mogen opnieuw in geloof gaan staan, Heer. En blikken op dat grote offer wat u hebt gebracht. Uw lichaam gebroken voor de genezing van onze ziekten, Heer. Uw bloed gestort voor de vergeving van onze zonden, Heer. Dank u wel, Heer. In Jezus' naam hebben we dit mogen bidden. Amen. Heer, of broeders en zusters, ik wil...